Welkom bij Heads, de podcast over vliegende frisbees in Nederland. Wat leuk dat je luistert. Vandaag een experiment met Rien Kan en Louis Jagers. We hebben tijd gevonden in een drukke agenda om jullie als luisteraar mee te nemen in de wonderlijke wereld van vliegende frisbees. Want dat is wat ze allebei heel erg bezighoudt. Overeenkomst is dat ze allebei Ultimate hebben gespeeld. En ook allebei discgolven. Allebei op heel verschillende momenten in hun leven gestart en daarmee doorgegaan. Dus het lijkt mij gewoon heel erg leuk om daar met jullie eens over te hebben. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij jou, Louis. Want volgens mij ben jij net de discgolf scene ingestapt.
En, ja, dat klopt. Ik ben zo'n 16 jaar geleden begonnen met Ultimate. En dat was altijd de enige echte sport, de enige ware liefde. En discgolf alleen af en toe een keertje met Ultimate schijven gespeeld. Twee jaar terug was ik op vakantie bij vrienden in Zwitserland. En toen konden we voor het eerste keertje van die echte discgolf schijven lenen. En dat was een soort van haat-liefde ervaring. Waarbij ik wilde natuurlijk vergooien. Dus ik pakte meteen de heftigste distance driver uit de tas. Ondanks alle adviezen. Maar ja, ik was eigenwijs. Want ik heb al jaren frisbee ervaring. Dus ik zou dat ding wel even weg gaan rammen. Dus dat was... Daar heb ik mezelf een beetje leren kennen. Toen ging ik gewoon weer verder met Ultimate spelen. Maar anderhalf jaar geleden, precies tegelijk met corona, kreeg ik een knieblessure. En eerst mochten we dus geen Ultimate spelen. En toen kon ik ook geen Ultimate spelen. Dus de laatste tijd ben ik steeds meer aan het discgolf. Ik hoop nog steeds een beetje dat dat ik ook weer Ultimate kan gaan spelen. Het gaat steeds beter. Maar... ik denk niet dat het discgolf volledig uit mijn leven gaat verdwijnen. Ik heb ondertussen een hele selectie met schijven en de eerste paar toernooitjes gespeeld, inderdaad.
Cool, ja, want 16 jaar Ultimate ervaring in Amsterdam volgens mij vooral, hè?
Voornamelijk in Amsterdam, maar ook in Frankfurt, waar ik 14 jaar geleden heb gewoond. En in Parijs, waar ik in 2016 en 2017 woonde. Dus daar heb ik ook bij de lokale clubs meegespeeld en internationale toernooien gedaan. Dus dat is ook wel heel leuk, want dan heb je een beetje die verschillende stijlen en verschillende culturen ook van het in een andere club spelen, in een ander land competitie meemaken. Geeft toch altijd nieuwe inzichten ook daar weer. Ja,
ja, andere gast Rienk uit Heerenveen, als ik me niet vergis.
Ja, nee, zeker. Inmiddels in Heerenveen weer. En ja, in Heerenveen ligt ook een discgolfbaan die ik na een tijdje lobbyen bij de gemeente voor elkaar gekregen heb. En dat lobbyen begon eigenlijk toen ik in Utrecht woonde. En ja, in Utrecht lag geen discgolfbaan, maar wel een Ultimate Club, UFO. Dus ik heb toen ik daar kwam wonen in 2017, heb ik UFO gecontact. Ja, ik doe aan iets met frisbees en jullie doen ook iets met frisbees. Het is niet helemaal hetzelfde, maar zou ik toch bij jullie aan kunnen haken. Ik ben zelf in de zomer van 2016 begonnen met discgolf. Na een jaartje dus ik geprobeerd om te combineren met Ultimate Frisbee bij UFO. En inmiddels mijn werk en ik op een niet de allerbeste manier uit elkaar gegaan. Ik was behoorlijk kapot door het werk. Ik ben weer teruggekomen naar Friesland en hier zit helaas geen Ultimate vereniging. Dus heb ik er alleen maar 100% discgolf opgepakt. Maar ik moet zeggen, ik mis het Ultimate wel. Ik vond het een fantastisch leuke sport. Wellicht ook omdat ik op dat moment de allereerste teamsport die ik ooit uitgeoefend heb. Na eigenlijk altijd alleen maar individuele sporten. Maar het was zo'n bijzonder mooie wereld. Waarin ik nog altijd erg geïnteresseerd ben in de wereld van Ultimate, zeg maar.
Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd hoor. Dat wil ik eigenlijk aan jullie allebei vragen om een beetje de cultureel antropoloog te zijn. dus Rienkje stapt dan zo'n Ultimate community in. Wat zijn dan dingen die je opvalt, die je ziet waarvan je denkt, wat is dit voor wereld?
Ja, ik begon eigenlijk aanvankelijk al gelijk met het contact met secretaris van Ultimate. Iris Reininga op dat moment, geloof ik. Je wordt gewoon helemaal meegezogen al vanaf het moment dat je elkaar nog helemaal niet kent, dat je nog geen frisbee in vastgehouden hebt. Dus wat dat betreft was Iris gewoon een goede secretaris voor UFO. Maar ik merkte vervolgens gelijk ook dat de hele nou ja, behulpzame sfeer. Dus met z'n allen is het eigenlijk, het is niet per se een sport, maar het is gewoon echt een feestje om ook nog aan het sportetje te zijn. Iedereen helpt elkaar. Het is zo collegiaal. Het is niet van, hey, ik wil beter zijn dan jij die hier verop staat, of met wie ik naar de oefening sta te doen. Maar degene met wie je de oefening doet, die wil ook dat jij beter wordt. En datzelfde geldt bijna ook voor als je echt een wedstrijd speelt tegen tegenstanders. Waarbij je aan het einde inderdaad nog tips krijgt om de volgende keer wel hem te verslaan, bijna. Bij wijze van, waarvan ik dacht van, huh? Waar ben ik nu in beland? Ik heb 20 jaar atletiek gedaan. En ik dacht altijd dat de teamkamp de meest sympathieke onderdeel was. Want ja, met z'n allen moet je de hele teamkamp bij langs. En het was ook echt elkaar aanmoedigen en dergelijke. Maar ik ging veel verder. Ik ging ook naar elkaar tips geven en elkaar toejuichen als je een punt had gescoord waar de ander dus een punt weer verder achter stond. Ik was behoorlijk verbaasd, moet ik zeggen. Echt een fantastische sport. Ja, dat ligt echt aan die sociale cultuur binnen Ultimate.
En Louis, wat merk je dan als je de disc golf community binnenstapt? Doe eens een paar karakterschetsen. Wat voor types lopen daar? Wat is de sfeer?
Nou, wat voor mij het eerste contact ook een beetje was denk ik online. Van dat je in die... ik vind een van de leukste dingen van disc golf is dat je zo'n Facebook groep hebt met Lost Discs United. En dat iedereen dus voortdurend elkaars schijven aan het opvissen is en weer terugvindt in de bosjes. Sterk nog, ik heb 12 jaar geleden heb ik ooit een keer een rondje in het Slotenpark gespeeld toen dat net nieuw was met Ultimate schijven. En toen was ik op zoek naar mijn eigen schijf en toen heb ik daar ooit een keer een disc golf schijf gevonden. En ik ben er dus pas 2 jaar geleden achtergekomen van wie die was. En ja, toen mocht ik hem gelukkig houden, want dat was toen mijn favoriete driver. Maar ik wist toen nog niet hoe je die terug kon krijgen, want er stond geen telefoonnummer op. Het nummer wat er dan op bleek te staan, bleek later een PDGA-nummer te zijn. Wat de geheime code van discovers is, waarmee je ze kan identificeren. Maar nee, de online was die community echt ook heel welcoming. En mensen die heel veel tips geven en zo, waar Rienk er ook een van was. Wij zijn toen op vakantie, zijn we een paar rondjes gaan doen. En ik heb pas eigenlijk 2 maanden geleden voor het eerste toernooitje gespeeld. De Trilogy Challenge. En kort daarna Nederlandse Tourdag in Doorn meegedaan. En dat is wel grappig, want het is wel echt een andere sfeer dan bij Ultimate. Van, het is veel, veel stiller als je er komt. Omdat iedereen toch een beetje probeert in zijn eigen zone te komen. Ik heb wel het gevoel dat iedereen die er al wat langer in zit, elkaar echt heel vriendelijk bejegend. Dus iedereen, overal stonden kleine groepjes met van, hey, hoe gaat het? Da. Maar het was als buitenstaander, was het nog wel een beetje van, wat moet ik nou? Hoe begint dit? Hoe werkt dit eigenlijk? Maar ik moet wel zeggen dat als je dan eenmaal aan je rondje begint, dat zeker als je erbij zegt dat je nieuw bent, dan krijg je ook heel veel tips en dergelijke.
Ja. Misschien is bij Ultimate ook wel dat als je aan zo'n wedstrijd begint, dan moet je een beetje de hype opzoeken om in de zone te komen. En bij disc golf dat als je in de zone wil komen, dat je juist even de verstilling op moet zoeken of zo. Is dat dan wat je dan daar merkt?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het ook erom gaat van hoe je als Ultimate moet je een team bouwen. Dus jij bent ook voortdurend bezig om de rest van je team mee te slepen. En ja, dat was ook een van de dingen die ik, ja, waar ik nog steeds een beetje afvraag of disc golf... Van bij disc golf, dat is misschien een vraag voor Ring. Bij disc golf, je hebt wel clubs, maar je hebt eigenlijk niet trainers of zo. Soms bij de clubs worden wel rondjes gespeeld of zo. Maar dat je gewoon... Wij doen drills, weet je. Je gaat gewoon een half uur ga je een bepaalde oefening doen. En dan ga je een half uur een andere oefening doen. Of zo. En dat mis ik eigenlijk wel. Ik begin nu op het stadium te komen. Hoe voelt dat bij jullie? Mis jij dat ook? Of hoort dat erbij?
Ja, dat is... mijn trainer... is vrij breed beschikbaar. Dat is YouTube. En aan de hand van inderdaad YouTube-filmpjes... ben ik mezelf disc golf gaan aanleren... En ik moet ook zeggen, aan de hand van mijn mentor Pelle Rietveld, door wie ik überhaupt voor het eerst een frisbee in handen kreeg. op die manier probeer ik zelf discgolf uit te vogelen. Maar ja, we zitten in een vrij nieuwe sport in Nederland. Ik kan me herinneren dat we 6 jaar geleden zo'n 50 leken hadden die aan discgolf deden in heel Nederland. En nu hebben we al 3 verenigingen die meer dan 50 leden hebben.
Ik heb de cijfers. Ja. Dit is een beetje mijn ding de laatste tijd. Maar disc golf heeft op dit moment 400 leden. En een jaar geleden waren dat er nog 200. En de derde grootste vereniging van Nederland. Je hebt een AUC op 1, UFO op 2 en dan is het DSA op 3. Dus ja,
disc golf. Oh, oké, op die manier. Ja, ultimate disc golf. Ja,
ja, dus maar ik denk dat het, als het zo doorgaat, dan duurt het niet lang. Dan zijn er disc golf verenigingen echt veel groter dan...
Ik denk dat ook inderdaad. En ik denk, het concept verenigingen is ook relatief pril binnen discgolf. Het was ook natuurlijk minder nodig dan bij Ultimate om een vereniging te hebben. Want ja, een vereniging is toch bij een verzameling van spelers. En discgolf kan je gewoon in je eentje doen. Maar ja, er is nu in de meest recente trainersopleiding van de NFP... is voor het eerst ook een discgolf trainer opgeleid.
En wat goed.
Het is zeker iets om aan de weg te timmeren. Maar het lastige is ook weer, waar haal je voor de discgolf opleiding de discgolf kennis vandaan? En wij zijn gelukkig niet het, of ja, ik weet niet of het gelukkig is, maar we zijn niet het eerste land in Europa wat met een explosieve groei te maken heeft. Discgolf is vrij groot in Finland, Estland, vrijwel heel Scandinavië. En
de groei in percentages die is wereldwijd momenteel, toch? Dat het sinds corona gewoon explodeert.
Ik weet niet of elk land te maken heeft met een 100% groei binnen 365 dagen. Dat vind ik zelf wel echt bizar. Ook mede omdat ik jaar ervoor ook al volgens mij zo'n beetje een 100% groei was. Iets minder, denk ik. Het is wereldwijd dus eigenlijk explosief dat dit gewoon wereldwijde problemen zijn. Maar in Nederland lopen we wel wat achter op de landen die ik net noemde. Waardoor je best wel ook een voorbeeld kan nemen aan deze landen. Ook qua kennis. En je ziet daar dus gewoon dat er in Estland, een land met nog net aan 1 miljoen inwoners, dat daar gewoon een club is met 2500 spelers en een clubhuis, een dagelijks de volledige koers bezet. Ook bij Windkracht 6 en Sneeuw, bij wijze van.
Dus, en een pro die net een miljoenencontract heeft getekend, toch?
Ja.
Kirsten Tatar niet uit Estland of zo?
Zeker weten, ja. De eerste vrouw ook met zo'n... bizar contract. Vorig jaar hadden we voor het eerst dat een man echt een miljoenencontract tekende. Paul McBeth, die naar mijn weten in 10 jaar tijd 10 miljoen gaat verdienen. Maar Kirsten Tatar heeft een 500.000 inderdaad getekend qua sponsorcontract. Dat zijn cijfers waarvan ik dacht, waarvan ik in het voetbal al schrikken, denk ik. Ik heb laatst volgens mij een keer opgezocht wat nou de beste vrouwelijke speelster uit Europa verdiende. Maar volgens mij heeft hij, daar is toen de tijd een transfersom betaald voor 500.000, begreep ik. Ja goed, het gaat over voetbal. Dat is inderdaad een sport waarin ik zou kunnen. Maar in discgolf, ja. Dat is toch wel een compleet ander niveau.
Wat ik in Nederland grappig vind om te zien is dat die groei die je dan ziet in Nederland discgolf, dat zit vooral bij die verenigingen. Dus dat... Ja. Dat is, dus ook al is het concept verenigen misschien nog nieuw voor de toch individuele sporters misschien. Ja. Zie je dat toch op die plekken waar verenigingen zijn, de groei een heel stuk sneller gaat en meer enthousiasme loskomt. Ja. Ofzo.
Maar het is nu wel zo toch dat bijna alle banen daar, die zitten bij een vereniging aangesloten, toch? Dus wat dat betreft kan je ook, hoe zeg je dat... Het is niet zo dat er veel banen zijn zonder vereniging meer, geloof ik. Of misschien in Rotterdam of zo.
Nee, de meeste banen zijn inderdaad gewoon op zich genomen door een vereniging. Er zijn verenigingen die hebben meerdere banen onder de hoede. Mijn eigen vereniging, maar ook die in Amsterdam, die ook in Zoetermeer en Nieuwegein nou ja, de banen onder hun hoede neemt. En ja, dan zie ik toch wel dat, omdat daar reuring is, is daar een groepje aan het spelen. Dat zien mensen, die sluiten daarbij aan. Wat doen jullie? Die vind ik ook wel interessant, die gooien een keer een schijfje. En ja goed, ik denk dat we allemaal ooit verliefd zijn geraakt op de sport door een schijfje ooit te gaan gooien. Ik weet niet, ik zei het net al, Pelle heeft bij mij de eerste keer een schijf in handen gedrukt. Maar ik zullen jullie vast ook een soort gelijk verhaal bij hebben. Daar twijfel ik niet eens over. Maar ja, zo beginnen veel mensen. En ja, ik moet gezegd worden, ik had het liefst het onderwerp vermeden in de podcast, maar het is ook gewoon een coronasport. Een discgolfbaan ligt op openbaar terrein over het algemeen. En ik heb hier zelf thuis, ik vermoed een frisbee of 250 liggen. Maar als ik er al één had liggen, dan had ik gewoon een rondje kunnen discgolven met één frisbee. En ja, dat is toch wel een relatief toegankelijk concept.
En wat ik wel interessant vind eigenlijk als ik kijk naar discgolf, is dat het dus zo... het is best wel gek dat je eigenlijk zo weinig spelers hebt voor hoe professioneel het nu aan het worden is. Van de professionaliteit, die is eigenlijk de sport bijna aan het inhalen. Want Paul Macbeth is natuurlijk een super atleet. En Paige Pierce ook. Maar hoe zie jij eigenlijk dat niveau... is het niveau wel klaar voor hoe professioneel die sport nu wordt? En hoe zie jij jezelf daarin bijvoorbeeld? Ik geloof dat er komt iets van een Europese Tour misschien of zo. Ja. Ga jij daar dan ook aan meedoen als Nederlands kampioen? Of word jij pro?
Ja, ik zijn een aantal vragen achter elkaar. Ik zal even kijken of ik daar een goede lijn kan vinden. In eerste instantie denk ik de professionalisering van de sport. Ik denk eigenlijk dat die in de afgelopen tijd misschien wel wat achterliep op het niveau van de sport zelf. Er waren een aantal spelers die gewoon echt al heel goed waren. Een tijdje geleden, een Ken Climo, die nooit op een goed tegenstandersveld had, zeg maar. En daarmee doe ik natuurlijk heel veel goede spelers die toen een tijd tegen hem speelden tekort. Maar hij was eigenlijk altijd wel de beste. En kreeg daarin misschien wel wat te weinig voor wat hij daadwerkelijk kon. Dat zie je op dit moment, zag je dat bij de vrouwen. Paige Pierce heeft op een gegeven moment superveel achter elkaar gewonnen. Die was by far de beste. En het was eigenlijk bijna van tevoren al bekend dat zij het zou gaan winnen. Tenzij bijvoorbeeld een Katrina Allen aan de start stond, dan was het nog misschien spannend. En nu zie je dat ook daar het veel meer naar elkaar toe kruipt. Met name ook door de input vanuit Europa. Want in één keer zijn er twee Finse meiden en Kirsten Tatar inderdaad, die eigenlijk kunnen wat Paige Pierce ook kan, maar nog nooit tegen elkaar gespeeld hebben. En ik denk dat het nog nooit tegen elkaar spelen, dat ook wel een puntje is. Want het is op dit moment lastig vergelijken wat de Europese spelers kunnen ten opzichte van de Amerikaanse spelers. Die hebben de laatste tijd gewoon heel weinig de krachten kunnen meten met elkaar. En ik vermoed dat bijvoorbeeld een ultimate ook soortgelijk is. Want ik ben heel benieuwd hoe groot ik bijvoorbeeld zou doen op het WK clubteams van het vorige maand, geloof ik. Wat ik overigens ook fantastisch mooi vond om te volgen via YouTube. Maar ja, daarin is het erg lastig om dus nu een vergelijking te maken. Ook in hoeverre ik zelf bijvoorbeeld mee zou kunnen op de nieuwe Europese Pro Tour. Lastig is daarin ook dat de nieuwe Europese Pro Tour, die loopt eigenlijk parallel aan een al bestaande Europese Tour. De een is georganiseerd vanuit de bond, de Europese Tour. En dan heb je nog de Europese Pro Tour, die eigenlijk dezelfde spelers hoopt te trekken. Maar die is georganiseerd vanuit een commerciële partij.
Oh ja, dit klinkt als de Amerikaanse perikelen van een paar jaar geleden. Toen had je ook de eerste pro-league in Amerika, waarin ze het nodig vonden om zogenaamd ook het spel helemaal opnieuw uit te vinden. waarin opeens met scheidsrechters gespeeld moest worden, wat ik nog steeds een godspe vind. En op een veel te groot veld, zodat je nooit een interessante tactiek kan spelen. Maar ja, was wel heel goed voor de hoeveelheid kijkcijfers en de hoeveelheid mensen die Ultimate kennen. Maar het doet me toch nog steeds een beetje pijn in mijn hart als Ultimate purist.
Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Ja, ik heb me ook vaak afgevraagd hoe het kan dat op bepaalde filmpjes dat in één keer toch het complete veld gebruikt wordt in Amerika. Terwijl ik kon me toch echt herinneren dat toen ik de competitie in Nederland speelde, dat er toch echt twee velden naast elkaar pasten op een voetbalveld. En
dat zijn dus die zogenaamde pro-leagues daar. Wat ook wel grappig is daaraan, is dat die leagues, die hebben nog steeds niet het niveau van de echte Amerikaanse clubkampioenschappen, gelukkig. Dus dat is wel het niveau van die pro-leagues, die wordt wel steeds hoger. En veel meer spelers die kunnen nu allebei spelen. Omdat ze dus een beetje die botsende agenda uit elkaar hebben gehaald. Maar ik vind het toch wel heel mooi dat gewoon de onbetaalde, de echte, pure clubkampioenschappen daar bovenuit blijven drijven.
Ja.
Maar ja, daar valt dus geen droogbrood in te verdienen. Dat zijn ook topatleten. Dus die gun ik toch ook wel een stukje van die taart. Maar ja.
Ja.
Nee, die topatleten bij die Amerikaanse Pro Leagues, die verdienen iets van $50.000 per jaar. Dus dat is echt niet te vergelijken met wat die pro-atleten in de discgolf wereld dan verdienen.
Ja, precies. En dat zijn er echt maar 5 of zo ook die dat soort bedragen krijgen. Ja.
Wat ze met elkaar gemeen hebben, al die commerciële initiatieven, vind ik, of het nou discgolf is of Ultimate, is de kwaliteit van hoe het in beeld gebracht wordt. Want of het nu dan die Amerikaanse, die commerciële Ultimate League, AUDL filmpjes, die gaan hartstikke goed op internet. Maar ook als ik Jomez Pro beelden zie, met van die mooie lijnen die dan precies die disc volgen, zo tussen 5 bomen door, dat is echt te gek. En een heel mooi beeld gebracht. Dus ik denk dat daar ook al, en daar zit denk ik ook al een gedeelte van de kracht van die commerciële initiatieven, is die zijn niet bezig met het bedienen van de achterban die er al is, maar die zijn heel erg bezig met nadenken over hoe gaan we dit vermarkten naar een nog groter publiek? En hoe krijgen we het goed in beeld? En hoe vertellen we het verhaal? Dat vind ik wel echt...
Dat vind ik dan wel ook weer mooi om erbij te zeggen. Dat bijvoorbeeld zo'n Jomez Pro, dat is niet vanuit de PDGA. En je hebt in Duitsland heb je ook zo'n bedrijfje waar we Rink laatst op hebben gesupport toen hij in de top 3 eindigde. bij Ultimate zijn er natuurlijk ook mensen bezig om het zo'n beetje op die manier grassroots in beeld te brengen. Wat ik wel leerzaam vind als ik dat discgolf wereldje een beetje bekijk, is bijna al die sponsorship contracten, die zijn niet van de ING of zo, weet je. Er zijn er ook wel een paar van die grote contracten, maar de echte dollars, die komen van de schijvenproducenten. Dat is natuurlijk iets wat we in Ultimate minder hebben. Je hebt wel shirtjes producenten en dat soort dingen die af en toe iets kunnen sponsoren, maar ja, die moeten ook de marges zo laag mogelijk houden. En die hebben ook niet die leuke collectors items. Ja, als je eenmaal begint met schijven kopen, is het heel moeilijk om ermee op te houden. Dat is een geweldige businessplan.
Rink heeft er dus 250. Hoeveel heb jij er dan liggen, Louis?
Ja, ik zit toch ook al wel... Ik kan delen met Julia, mijn vriendin, die ik ook probeer mee te slepen. Dus we hebben er samen een stuk of 30 nu of zoiets. Dat is eigenlijk al veel te veel. Als je het wil leren, kan je beter gewoon een paar hebben. Niet te veel verschillende. Want dan leer je het volgens mij veel beter. Maar ja... Weet je, ik kan al met een frisbee gooien. Het is juist leuk om al die frisbees die net een ander patroontje... Nee, maar sorry, wat ik eigenlijk wilde zeggen, is wat best wel leerzaam is daarin, is dat er zijn dus mensen die krijgen het voor elkaar om hun geld ermee te verdienen, door een klein dingetje in die wereld te pakken en daar een klein bedrijfje mee op te zetten. En dat draaiende te houden. Je hebt heel veel mensen, bijvoorbeeld die whale sacks, dat is iets van een zakje met gips of zo, waar je dan je handen mee kan afdrogen. Nou, daar leeft weer 1 of 2 mensen, die leven daarvan. En ik ben wel benieuwd, dat is wel een manier om de sport te kunnen laten groeien op een hele mooie, eerlijke, grassroots manier, zonder dat er van bovenaf van die grote, de AUDL-initiatieven bij hoeft te komen. En misschien, ja, je hebt in Europa heb je bijvoorbeeld Tokai-schoenen. Dat is ook gewoon een Ultimate-speler die op een gegeven moment schoenen is gaan ontwerpen. Waar Ingeborg uit Nederland ook nog voor werkt, een poosje. Ja, dat zijn wel mooie dingen. En misschien moet dat met trainers ook wel meer zo zijn. Ik zou gewoon geld betalen als iemand af en toe langskomt bij ons en ons 2 uur training geeft. Ik heb niet een clubtraining. Maar ja, dan is het maar wat duurder. Maar dat heb je met golven, met atletiek en met tennis en zo heb je dat ook. Dus misschien heb je dan een jonger publiek nodig die zelf het geld ook harder nodig hebben. Want dat is wel het probleem met discgolf. Dat zijn allemaal mensen die hebben gewoon een goede baan, weet je. Ze zijn net op de carrière ladder bezig. Of ze zijn er alweer vanaf aan het vallen omdat ze te oud aan het worden zijn. De gemiddelde leeftijd is toch een beetje, wat denk jij, 35, 40 of zo?
Oeh, ja. Ik denk dat jij een goede schatting hebt inderdaad. Wat we zagen is dat je in de oude garde, daar heb je gewoon een aantal spelers die echt al van voor de millenniumwisseling spelen. Die halen de gemiddelde leeftijd wat omhoog. Maar er komen tegenwoordig best wel een aantal wat jongere spelers bij. Die met name gewoon echt het spelletje net hebben leren kennen. En denken, wow, wat is dit? Ik kan best wel lekker ver gooien. En dat zijn wel een aantal tussen 20, 30, 30, 40-jarigen.
Ja.
De leeftijd verschuift wat naar beneden. Maar om nou te kunnen spreken van jeugdspelers, dat doen we maar niet.
Nee. Als je meer studenten zou hebben bijvoorbeeld, die het ook echt zou kunnen, dus die al een paar jaar spelen. Dat zouden perfecte mensen zijn om weer... Ik heb zelf, toen ik student was, heb ik veel basisscholen Ultimate Clinics gegeven bijvoorbeeld. En soms trekt het jeugdspelers, soms trekt dat geen jeugdspelers, maar ja, daar krijg je ook weer ervaring van. En ik heb wel het gevoel dat disc golf heeft een beetje zoiets nodig in Nederland.
Ja.
Hoewel, hoezo hebben ze wat nodig? Ze verdubbelen elk jaar blijkbaar.
Ja, zeker, zeker. En je kan je, om even terug te komen op die sponsor contracten. Ja, het is helemaal niet onlogisch dat als je in één keer een markt hebt die van 200 naar 400 mensen gaat in één jaar. En nou ja, stel dat al die 200 nieuwe mensen toch eens 5 tot 15 schijven willen uitproberen in een jaar. Wat behoorlijk weinig is, maar goed, een voorzichtig schatting. dat zijn toch nogal wat euro's die gaan binnenkomen bij zo'n bedrijfje.
Ja, het grote verschil ook met disc golf en Ultimate is wel dat... ik denk dat er veel meer mensen zijn die disc golf spelen, maar gewoon dat niet in competitieverband doen. En dat je hebt misschien her en der ook wel mensen die Ultimate spelen met wat vrienden in het park of zo. Maar dat is denk ik van een hele andere orde dan dat bij disc golf is.
100%.
Dus bij Ultimate moet je echt op zoek naar hoe krijg je spelers bij een club en dan in een vereniging en dan in een team. Terwijl bij disc golf zou je ook kunnen nadenken over hoe krijg je mensen bij een vereniging. Dat is hartstikke mooi als ze competitie willen spelen, maar hoe zou je ze ook kunnen verleiden om überhaupt een sport te spelen? Dat zijn natuurlijk veel meer mensen alleen dan mensen die per se competitie willen.
Ik denk dat er in disc golf wel zo'n 2500 op dit moment. En ik denk dat het een voorzichtige schatting is. 2500 mensen die meer dan 10 disc golf schijven hebben liggen thuis. Maar die niet aangesloten zijn bij een vereniging. Die bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte zijn van de vereniging. Of op dit moment bijvoorbeeld wegens gebrek aan trainers het nut niet echt zien van een vereniging. Of überhaupt niet. Niet bij een vereniging willen aansluiten, omdat ze het vooral recreatief doen. En ja, dat kan natuurlijk allemaal in disc golf. Recreatief ultimate zonder vereniging wordt inderdaad heel lastig. Dan moet je al 2 keer 7 mensen hebben met een soortgelijke instelling. En dat kan natuurlijk. Maar...
Ja, daar hebben we er genoeg van hoor. Bij onze club in ieder geval. Van mensen die gewoon 1 keer in de week een keertje komen trainen. En...
Ja, precies.
Af en toe doen ze dan ook in de competitie mee, in de vierde divisie of zo. En dat is ook allemaal prima.
Nee, precies. Maar die zitten al bij een club, zeg maar.
Zit al bij een club, ja.
En ik doe juist weer mensen die nog niet bij een club zitten. Of
ja, precies.
Niet bij een club. Daar heb ik nog heel veel van in disc golf ook. Omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende op je hoogte zijn van welke club. Of wat kan een club bieden in dit geval. En ja, dat heeft weer te maken met het feit dat die hele clubstructuur op dit moment eigenlijk nog dusdanig pril is. Dat we überhaupt nog gaan kijken zijn naar op welke manier kun je je eigen leden op een goede manier voorzien. Wat willen je leden eigenlijk? Want de leden die je nu hebt, die 200 die erbij gekomen zijn in het afgelopen jaar. Ja, in hoeverre ken je die? Want hoeveel heb je al samen kunnen spelen? En wat verwachten die van de club?
En wat ook iets is wat wel interessant is, je hoeft allemaal niet zoveel van elkaar. Dat vind ik wel moeilijk te accepteren of zo. Want ik ben zelf ook, ik heb me altijd enorm ingezet voor, nou, bijvoorbeeld de jeugdopleiding van Crunch, die heb ik mede opgericht samen met Tom Waiers toen. En heel veel coaching en zo. En ik heb dat nooit gedaan per se, omdat ik zelf met die mensen samen wilde spelen. Dus misschien is het ook helemaal geen goede vergelijking. Maar ja, als je andere mensen beter maakt bij disc golf, dan word je er zelf alleen maar slechter van. Dus misschien dat ik daarom aan dat geld zat te denken of zo. Dat een betere incentive is. Ja. Maar er zijn ook wel een paar gekken die het sowieso wel blijven verspreiden als apostelen natuurlijk.
Ja, ik kom bij de disc golf altijd echt heel veel verenigingsmensen tegen. Dan zijn er misschien ook wel de mensen die ik dan weer typisch tegenkom. Maar als je ziet welke drive daar zitten om ook die sport verder uit te bouwen. En ik weet, wij waren op vakantie in de buurt van Zoetermeer. En mijn zoon die frisbeet ook. En die gooide met een ultimate schijf niet onverdienstelijk bijna een ace. En dan liep iemand voorbij. En die zei van, jij krijgt van mij een disc golf schijf. Gewoon omdat diegene dacht van, ik zie potentie en dat wil ik graag aanmoedigen. Dus volgens mij zit die sfeer ook wel echt heel erg gewoon in beide disc sports.
Ja. Zeker weten. En ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Ik weet vanuit Ultimate, en dat weet jij natuurlijk veel beter, Erik, dat er ook bij Ultimate wel een steeds teruglopend aantal jeugdleden is. Nou ja, in disc golf hadden we het er net over. Ik denk dat ze in disc golf ook op 200 te tellen zijn. En ik heb zelf wel eens nagedacht over, ja, in hoeverre kun je bijvoorbeeld die twee ook weer combineren? Ik denk dat het voor jeugd in disc golf lastig is om dat als sport te doen. Je hebt natuurlijk net als in Ultimate heel weinig compagnons met wie je op kan trekken. Maar vooral ook, je beweegt eigenlijk heel weinig.
Ik denk dat er echt wel een doelgroep kinderen is die het heel leuk vindt, hoor.
Ik denk het ook.
Kijk, jeugd is gewoon heel erg ingewikkeld om uit te bouwen. Want voordat je met een jeugdtak kunt beginnen, heb je eerst een hele sterke, stabiele vereniging nodig.
Ja.
Die zoveel mensen over heeft. Hè, dus wat maakt een vereniging? Dat zijn vooral mensen die ook iets, niet alleen de community consumeren, maar ook iets teruggeven aan de community. En dat we eigenlijk belangeloos willen doen. En vaak zie je dat het bij het volwassenen begint. En dan is het al even zoeken naar hoe zorgen we ervoor dat dit echt een goede vereniging wordt. Ja. En dan heb je op een gegeven moment zo'n massa. En dan ontstaat er iets extra ruimte om ook iets te denken van, hey, zouden we iets extra's kunnen doen voor andere doelgroepen of voor jeugd? En dan is jeugd echt heel complex. Want hun grootste nadeel is dat ze ouder worden. Dus als je te lang wacht, dan zijn ze geen jeugd meer. Dus je moet, als je één keer start met jeugd, dan moet je ook voortdurend aan de onderkant die instroom op gang houden. Want dat hebben we bij Ultimate de afgelopen 2 jaar gezien. Kinderen werden wel ouder, maar we hadden geen aanwas. Omdat je stapt niet zo snel in op een teamsport als er weinig trainingen zijn. Ja. Dus dan loop je heel hard achteruit. Ja.
Voorbeeld bij disc golf is natuurlijk wel dat je die critical mass niet nodig hebt. Weet je, het maakt niet zoveel uit of je onder 14 of onder 17 bent. Je kan gewoon je eigen techniek beter maken. Wat iets is wat het wel tricky maakt. En ik heb er ook wel eens over na zitten te denken, hoor. Ik had op een gegeven moment fietste ik altijd langs zo'n plek waar nu over de snelweg een stuk groen wordt gebouwd. En ik dacht, dan moet je toch eigenlijk een disc golf parcours neerzetten. En dan zat ik al helemaal op de fiets te denken van, oh ja, dan kan je toch naar de gemeente. En dan kan je zeggen van, oh ja, dan kunnen we bij die scholen kunnen we clinics aanbieden. En bij die bedrijven kunnen we de holes laten sponsoren. Dat vond ik ook super vet in Duitsland trouwens. Dat er gewoon zo'n hole gesponsord is door Sigma Aldrich, weet je, zo'n groot chemisch bedrijf of zo. Dus je denkt, moet ING toch ook doen. Dus het is niet zo duur. Maak je
in Hogeveen, de lokale Albert Heijn, hè, die heeft ook gesponsord.
Maar dat je, het is wel lastig bij jeugd natuurlijk ook dat die locatie ook zo belangrijk is. Hè? Dus als je het zou willen combineren, dan moet je wel echt een ultimate veld en een disco veld binnen 10 minuten fietsen van elkaar hebben eigenlijk. Want anders dan mis je alweer een gedeelte van de jeugd.
Ja, je ziet het nog heel weinig, maar ik denk dat je in de toekomst wel meer crossover verenigingen gaat krijgen. Dus,
gaan we dan weer helemaal terug naar de start. Want dat is misschien wel heel mooi. Hebben jullie die beelden van de Flower Cup wel eens gezien? Wat is het? 1971, 69 of zoiets. Dat was dus een all-round frisbee toernooi waar Ultimate werd gespeeld. Maar ook disc golf en maximum time aloft en accuracy en al die dingen. Zaten fucking 50.000 mensen in het stadion. Zaten daarnaar te kijken in de jaren, begin jaren 70 of zo. Flower Bowl, Flower Cup, zoiets. In Amerika wel natuurlijk.
Ik moet zeggen, ik lijkt me fantastisch.
Ja, toch?
Ik denk ook oprecht dat het al heel erg complementair is aan elkaar. Dat heb ik ook al vaker gedaan. Ik durf wel te stellen dat ik, omdat ik Ultimate ben gaan doen, dat ik Nederlands kampioen disc golf geworden ben.
Dat vraagt om een toelichting.
Ja,
wat heb je daar aan gehad
dan? Ik wou om dat te beginnen. Maar in Ultimate maak je zoveel van die korte kleine paasjes. In anderhalf uur training heb ik zo 200 putjes gemaakt. Omdat je gewoon kort overpaast naar iemand naast je. En ja, 200 putjes in discgolf. Ja, in discgolf dan ga je elke keer staan, concentreren en dergelijke. Maar nu is het, je moet niet bij nadenken. Je moet gewoon hoop gooien. En gewoon veel doen en veel herhaling. Nou goed, ik moet zeggen, 200 putjes maken in discgolf is best wel saai. Op zo'n metalen basis, er gebeurt niks. Maar echt constant die beweging erin krijgen in spelvorm. Ja, dat is een fantastische manier van oefenen. En dat elke week opnieuw. Ik weet bijna zeker dat mij op het Nederlands kampioenschap toen een tijd geholpen heeft om beter te leren putten. Want dat Nederlands kampioenschap is ook precies weer de grens geweest sinds wanneer ik vertrouwen heb gekregen in het gooien van mijn putjes. Die laatste worp richting basket. Ja, dat is eigenlijk het meest belangrijke. Want als je er niet genoeg vertrouwen in hebt, dan is het niet je laatste, maar je voorlaatste. Of volgende daarna nog twee worpen. Die is echt wel door het Ultimate spelen erin gekomen.
Het is ook wel grappig om op in te haken als Ultimate speler dan weer. Want toen ik begon met discgolfen, dan heb je zoveel tijd om na te denken. Dat is funest als je voor het eerst die rondjes gaat doen. Aan het begin als wij speelden, dan gingen we allebei gewoon net doen alsof je een verdediger voor je had. Weet je? En gewoon maar voor de heck of it gewoon uitstappen. Want als je begint na te denken, dat kan een Ultimate speler gewoon niet. Dat zie je ook heel vaak in de wedstrijd. De Japanners die spelen daar hun zonneverdediging op. Die laten je gewoon 10 seconden zonneverdediger daar staan. Nou, dan gooi je bijna altijd een turnover. Dat is verschrikkelijk. Wij hebben gewoon aan het begin hebben die druk nodig. Ik moest dat echt leren. Om gewoon met je eigen hoofd om te gaan. Want je hebt die adrenaline, die brengt je er langs. Maar met disc golf heb je die adrenaline niet.
Geweldig.
En die focus op techniek en een ander soort schijven, word je daar dan ook een betere Ultimate speler van?
Als ik eerlijk ben, denk ik het niet. Maar
ik denk het ook niet.
Wat ik wel heel leuk vond, is dat ik een frisbee wel veel beter ben gaan begrijpen. En dat is helemaal niet belangrijk. Maar als je eenmaal 16 jaar sport hebt gedaan, ik ben natuurlijk ook academicus, dus dan ga je ook een beetje die kant op. Ik heb daar heel erg van genoten om te snappen dat een ultimate schijf, ja, het was voor mij gewoon een gegeven dat je hem heel erg inside, zoals wij het dan noemen, hyzer, het lingo kan ik nog steeds niet helemaal, maar heel erg hyzer moet loslaten, heel erg inside, want dat hij dan altijd recht flipt als je hem diep wil gooien. Maar dat is gewoon zo. Weet je, dat vraag je niet af waarom. En dat je dan bij disc golf allemaal schijven hebt die dat juist wel doen of juist niet doen. Of alleen onder bepaalde omstandigheden doen. En dat het gewicht van de frisbee ook weer uitmaakt. Of dat je tegenwind hebt of wind mee, dat wist ik wel. Maar dat het de dingen die voor mij altijd als een vaststaand feit waren, die ene frisbee, dat je daar soort van losgeschud wordt. Dat was een hele leuke ervaring. En dat is denk ik ook waarom ik ben begonnen met die schijven gooien. Het was helemaal niet om beter te worden in disc golf, want ik ben het eerste half jaar alleen maar slechter geworden doordat ik met die rare disc golf schijven probeerde te gooien. Uiteindelijk kan je natuurlijk veel grotere afstanden mee gooien. Wat ik ook wel grappig vond, was dat je heel andere worpen goed bent als je als ultimate speler erin komt.
Dat heb ik vaker gehoord.
Wij werden aan het begin af en toe aangekeken met dat we nog geen 60 meter konden gooien. En dan tegelijkertijd dat je precies zo'n S-curve, dat doe je dan gewoon op gevoel goed. Want je weet hoe je om een verdediger heen moet gooien. En ja, discgolfers noemen dat dan vaak touch of zoiets dergelijks. Dat je, ik deed dat als ultimate speler ook altijd. Dat je probeert de schijf ergens om een verdediger en dan moet hij daar blijven zweven. Ik denk dat de disc golfers, de standaard disc golfers, die gaan veel rechter op hun doel af. En daardoor missen ze misschien ook wel eens gedeelte van de mogelijkheden die je eigenlijk nog zou hebben met die verschillende schijven.
Ik denk dat je wel gelijk hebt, inderdaad. Ik denk zelf trouwens, daar heb ik net over, dat het snappen van een frisbee, het is iets heel goeds, denk ik, om te doen. En ik denk dat ik van mezelf best wel aardig een frisbee snap inmiddels. Maar ik denk dat in Ultimate dat juist niet heel erg goed helpt. Ik heb zelf namelijk altijd 30 seconden voor mijn worp in disc golf. In Ultimate zijn dat een stukje minder. Dus staat in één keer iemand recht voor me ook nog. Maar ik moet hem ook nog op de goede hoek weggooien. Ja, in Ultimate is het gewoon logisch dat je de goede hoek... Je creëer je gewoon vanaf het begin af aan, zeg maar, jezelf aan. En ik zag elke keer, ja, hoeveel graden moet ik mijn frisbee losraken? Ik vond het fantastisch leuk om te poeren, want ja, dat is gewoon wat je in disc golf alleen maar doet. Maar ik zit dan wel eerst helemaal te kijken naar, oh, de wind komt vanuit die hoek en hoeveel graden moet ik hem losraten? En ik denk ook van, nou, deze schijf is totaal niet stabiel genoeg om met deze wind te gooien. Ik wil een veel stabielere schijf hebben die ik gewoon recht vlak los kan raken. Maar ja, dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dus ik vond het vreselijk om te poeren met tegenwind bijvoorbeeld. En ja, ik snap het niet. Ik kan hier niks mee, want het is en tegenwind en die schijf die is totaal niet stabiel. Hoe krijg ik die nu aan de overkant? Ik heb zoveel nalopen, denk ik, tijdens Ultimate van hoe moet ik? Ik kan niet. Ik past helemaal niet met deze
mogelijkheden. Ik
wil ik wat anders doen.
Wat wel grappig is, van jij hebt dus eigenlijk relatief fijn disc golf ervaring. Mogen we wel zeggen, voor iemand die Nederlands kampioen is. Maar je speelt pas 5 jaar, zei je?
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk... Met Ultimate moet ik zeggen van... Dat is ook pas als je 5 jaar of 10 jaar speelt. En wat je zegt, dan gooi je superveel schijven op training en zo. Dat je af en toe dan laat ik een schijf los. En dan denk ik van, oh, die was verkeerd. Maar dan door de wind komt die precies op de goede plek. En ik heb dan toch de heilige overtuiging dat mijn instinct dat al wist. En dat ik er gewoon inderdaad niet over na moet denken. Maar misschien heb je daar ook gewoon nog meer reps voor nodig of zo. Dat je dat dan nog meer krijgt.
Ja, ik denk dat dat ook wel inderdaad gewoon de ervaring is inderdaad al die toch denkt van hé, wacht, deze wind kan hem toch best wel met deze hoek losraken en die kant op gooien om hem daar te krijgen.
Ja, precies. Met deze ene schijf die ik wel heel goed ken, doe ik het gewoon.
Toch? Heel veel zit in muscle memory natuurlijk, hè? En dat is denk ik wel een verschil met disc golf. Bij Ultimate heb je natuurlijk maar één disc waar je mee gooit. Dus je doet de repetitie, doe je natuurlijk ook echt altijd met hetzelfde object, waarbij de condities elke keer anders kunnen zijn.
Maar dat kan je ook omkeren. Dat vond ik heel interessant aan het begin. Is dat, kijk, met Ultimate heb je maar één schijf. Dus je moet super veel verschillende worpen hebben. En toen ik net die schijven had gekocht en nog nooit met een echte disc golfer samen had gegooid, ging ik proberen om al die verschillende schijven het soort van hetzelfde vliegpatroon te laten doen. Dus eentje die heel erg een S-curve gaat maken, die ging ik super outside gooien, omdat die anders te veel naar links ging. Terwijl eigenlijk met disc golf, je hebt wel al die verschillende schijven, maar als je een drive gooit, moet je... Ja, de basis is wel veel meer altijd dezelfde beweging eigenlijk. Dus die kan je juist nog meer perfectioneren. En als je die perfecte beweging hebt geperfectioneerd, dan hoef je er alleen maar een andere schijf in te stoppen.
Ja.
En dan vliegt die ergens anders heen.
Ja, daar heb je echt wel gelijk in. Je beweging moet vooral goed zijn. En nou, ik heb naar een gemiddelde wedstrijd heb ik een 15 verschillende soorten schijven mee. En ik kan met één beweging die ik maak, gewoon mijn meest simpele backhand, die ik vlak weggooi, kan ik toch 15 verschillende soorten lijnen gooien en verschillende afstanden gooien. Waar dat in Ultimate toch 15 verschillende soorten worpen zouden zijn. Dat is wel een verschil, denk ik. Ik denk dat in disc golf gewoon minder verschillende soorten worpen nodig zijn. Je moet wel vooral je afwerphoek, dus je hyzer of enhyzer die je noemt, of je inside-out of je
outside-in.
Outside-in. Top. Dankjewel voor de aanvulling, want ik was niet opgekampen. Die hoef je toch minder in te beheersen.
Ja. Ja, het is ook wel leuk dat bijvoorbeeld Brody Smith, die maakt grote furoren met het feit dat hij af en toe scuba gooit in Amerika. En dat al die mensen dat, bij wijze van spreken nog nooit hebben gezien. Maar ja, dat is ook weer andersom. Als je gewoon een andere schijf uit je tas pakt, dan heb je helemaal geen scuba meer nodig. Want een scuba die is zo bijzonder, omdat hij die S-curve maakt. En dat kunnen we met geen enkele andere worp met een ultimate schijf. Maar ja, pak een driver uit je tas en gooi die niet al te hard. En dan maakt hij ook een S-curve.
Ja, zeker weten. Zeker weten. En dat is inderdaad... Brogy is natuurlijk erg bekend van zijn trickshots en die vind ik niet heel erg om aandacht te krijgen. Dus die vond het ook niet heel erg om iets nieuws te introduceren in de sport. Maar je merkt wel dat daarin niet echt zijn technieken heel erg overgenomen worden. Omdat er op zich al met een ander disc een prima techniek bestond.
Ik denk ook oprecht dat hij gewoon zoveel scoopers heeft gegooid in zijn leven. Dat hij die worp gewoon heel nauwkeurig doet. Ja, van Julia, die heeft ook een hele goede scooper approach. Gewoon omdat we het zo vaak gedaan hebben.
Ik
zou het niet aan andere discgolfers aanhouden, per se.
Nee.
Ik gun ons sowieso wel een toekomst waarin we het niet al te veel meer hebben over Brody Smith. Toch?
Nee. Ja, ik vind het wel leuk.
Ik vond het altijd echt leuk, maar wat ik zei, hoeft niet zo heel veel aandacht te vragen. Het is wat te schreeuwerig. Vanuit mijn perspectief.
Ja, blijft in Amerikanen.
Ja, precies. En ik denk dat wij Europeanen die spirit of the game... Je scoort er niet zo heel veel punten mee op die manier, denk ik. In Ultimate, als je op die manier gaat juichen.
Zeker niet. En ik denk dat hij het als disc golfer een stuk beter doet dan als Ultimate speler. Want daar was hij echt geen goed uithangbord voor de sport eigenlijk.
Ja. Ik denk wel op dit moment dat hij voor disc golf een heel goed uithangbord is met het bereik wat hij heeft. En dat hij wel zeker een groot aandeel heeft in de groei van de sport. Misschien niet vanuit mijn oogpunt is de gewenste uithangbord. Maar het helpt is schijnbaar wel. En die levert ook echt wel wat op.
En we hebben ook in Nederland een hele beroemde YouTuber die helemaal geslingerd is aan frisbee.
Ben jij dat?
Nee. Ik ben geen beroemde YouTuber. Enzo Knol.
Ja.
Die is laatst op bezoek geweest in Almere, bij de Almere Spinners. En even een gokje tussendoor. Hoeveel keer is die video bekeken, denken jullie?
1 miljoen of zo?
Iets minder, 800.000?
Nee, bijna 500.000 keer.
500.000.
Oh, ik vind hem nog steeds oké scoren, hoor. Dus,
fantastisch.
We hadden laatst een nieuw lid bij onze Ultimate Club, omdat er iemand altijd van die filmpjes van Marcus Brownlee keek, die altijd de nieuwste iPhone uit een doosje haalt en daar dan YouTube-films van maakt. Oh. En er dan tussendoor even bij zegt dat hij ook een pro-Ultimate-speler is. En er was iemand die had gewoon die iPhone-filmpjes gekeken en die zei, nou, dat is een leuke kerel. Woont in Amerika, maar die zegt Ultimate is leuk, ik ga eens googlen of we in Amsterdam ook een Ultimate Club
hebben. Geweldig.
Dus ja, het werkt toch wel, hè? Maar ja.
Als je het dan hebt over rolmodellen van de toekomst, dan vind ik Marcus Brownlee wel echt een mooi rolmodel. Daar wissel ik vandaag nog in voor Brody Smith.
Ja.
ik moet zeggen, ik ken hem niet. Ik weet wel, Enzo Knol is, ik denk ook anderhalf jaar geleden, ooit een keer op een disc golf course geweest en heeft daar lopen filmen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe vaak die bekeken is.
Ga ik straks opzoeken.
Dat is een nieuwe battle.
Daar zijn er niet heel veel van in de disc golfsport terechtgekomen, denk ik. Of ik moet blijken dat Enzo Knol allemaal 20 tot 35-jarigen onder zijn volgers heeft. Dan zou ik wel kunnen.
Sowieso die marketing, hoor. Dat merk je op veel meer plekken. Het beste werkt toch grassroots. En of je op tv komt of bij Zapsport bent. Het is hartstikke leuk. En het geeft ons denk ik heel veel mooie verhalen om te vertellen onder onze leden. Maar echte ledenwerving doe je toch echt vanaf onderaf, is mijn ervaring.
Ja, wat ik wel heb gemerkt met bijvoorbeeld die nationale jeugdteams en zo, die kregen best wel veel coverage op dat soort dingen. Ze hebben Sport en Klokhuis en zo. En dat het dan dus inderdaad niet is dat kinderen dat zien direct, maar wel dat de kinderen die in een klas zitten enorm gevalideerd worden door het feit dat hun team op de televisie is geweest. Dus het is ook, zeker bij jeugd, is er daar wel een heel erg wisselwerking. Dat het ook heel belangrijk is dat die sport valide is. En dat is natuurlijk iets wat disc golf nu echt enorm mee heeft. En waar eigenlijk gewoon een paar mensen bij elkaar moeten gaan zitten om dat momentum eruit te krijgen. Want je kan gewoon multimiljonair worden als je gaat disc golfen. Nou, dat is altijd wat wij bij Ultimate, heb je allemaal van die enthousiaste kinderen die zeggen van ja, hartstikke leuk. Maar kan ik er ook geld mee verdienen? Nee, nou dan ga ik wel voetballen. Alsof het ze daar wel gaat lukken, weet je. Maar ze zijn tien.
Ik ben wel erg benieuwd hoe lang ik nog ga duren voordat ik weer in Nederland iemand heb die multimiljonair wordt. Ik zou graag willen zijn, maar of het gaat lukken in Nederland.
Je bent al een beetje oud, hè, Rink? Moeten we toch zo'n 15-jarige hebben die erbij komt, of niet?
Ja, er zijn een aantal die nog geen 20 zijn, die wel begonnen zijn. Maar wat ik net zei, het is nog op één hand te tellen qua jeugdleden.
Ja.
Ik ga straks toch even goed gesprek voeren met mijn zoon. Nu zo over die multimiljonairs gaat, dat... Ja, precies.
Stuur maar
kan wel zitten als hij kan pensioneren op de kosten van zijn zoon. Ik had nog een vraag aan jullie. Want wat worden jullie komende frisbee-avonturen? Ben ik wel benieuwd naar. Jullie lijken me allebei types die wel redelijk avontuurlijk zijn ingesteld. En ook wel het vizier vooruit hebben in de toekomst. Dus Louis, wat zijn jouw toekomstplannen als het gaat op frisbee-gebied?
Oh, dat is... Ja, ik ben nog steeds een beetje herstellende van het gebrek aan... Mijn grote toekomstplan was, ik was super trots om bondscoach te zijn voor het herenteam voor het 2020 WK, wat niet is doorgegaan. En ik had echt het gevoel dat we daar met iets heel moois bezig waren. Om echt boven de individuen uit te stijgen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat heeft nooit zo mogen zijn. Dus als ik heel eerlijk ben, is dat ook wel iets van waarom ik een beetje ben gaan discgolfen. Ik heb weinig perspectieven voor het mooie, grote, nieuwe. Als speler heb je het allemaal een beetje meegemaakt. En beter wordt het niet als je 36 bent als ultimate speler. Dat is nou eenmaal zo. Dus weinig. Ik probeer er wat meer van te genieten en wat minder ambitieus te zijn.
Mooi.
Dat is natuurlijk ook een optie, ja. En ja, genieten probeer ik ook zeker de komende tijd. Maar toch ook ambitieus. Je begon net al over de Europese Pro Tour. Dat staat daadwerkelijk wel op mijn verlanglijstje om daaraan deel te nemen. Eigenlijk moet ik zeggen dat de Europese Tour sowieso al 2 jaar op mijn verlanglijst staat. Maar dat toch wel door een pandemie toch wat ervan afgehaald is ook weer. Ik heb een paar aantal toernooitjes in het buitenland gespeeld. Maar ik bleef echt maar beperkt tot België, Duitsland. En komend jaar hoop ik toch echt wel de Scandinavische landen te bezoeken. Om daar echt me te gaan meten met de Europese top. En nou ja, ik vermoed ook flink op mijn gok te gaan tegen die mensen. Die vinger die echt met alle gemak van de wereld 150 meter gooien, waarvan ik denk, oké, daar heb ik nog wel wat te leren. Maar eerst, ik noem het zelf off-season. Het is wat te koud. Ik ben misschien toch een beetje te veel mooi weerspeler daarvoor. Ik denk dat ik tot aan februari geen toernooien ga doen. En op dit moment staat in februari mijn eerste wedstrijd gepland, Spanje Open in Oviedo. Wat ook in februari nog wel goed te doen is voor iemand die een mooi weerspeler is.
Klinkt goed hoor, klinkt goed. Als laatste wil ik eigenlijk afsluiten met wat tips van deze twee pros. Dus voor jou, Louis, stel je bent disc golf speler en je wil Ultimate gaan spelen. Waar begin je dan?
In Amsterdam bij AUC, dat is de mooiste club. En daar liggen we
al. Van Amsterdam.
Nee, waar begin je dan? Gewoon doen. Maar wat denk ik belangrijker is, van waarom zou je beginnen? En iets wat ik toch wel heel erg in disc golf mis, is die adrenaline en dat teamgevoel. En wat Rienk ook zegt, ik denk dat je de beide best kan combineren als je een van de twee op een recreatief niveau doet. En ja, dus als je discover bent en je luistert, probeer het eens een keertje. Kom eens een keer langs bij een club. Want dat kan wel echt iets toevoegen aan je leven. Ook al is de sport voor jou secundair, de community, die krijg je nergens beter dan bij Ultimate.
Hey, voor jou Rienk, discover, die ook Ultimate gespeeld heeft. Stel, je bent Ultimate speler en je wil wel eens een keer iets anders proberen dan een 175 gram witte schijf. Waar begin je dan? Natuurlijk op een course in de buurt, maar en dan?
Een course in de buurt. En dan zou het mooi zijn als je daar inderdaad een groepje spelers tegen het lijf loopt, van wie je eens een paar keer een frisbee kan proberen. Ik moet een disc zeggen nu, maar ik vind een frisbee een veel mooier woord eigenlijk. Dus ik ben ook een van de weinigen in Nederland die frisbeegolf zegt. Eigenlijk is Vroeklingenkerk. Maar ja, dan is het toch proberen. Probeer meerdere schijven. En dat kan natuurlijk door ze allemaal zelf te kopen. Maar vooral probeer eens een schijf van een ander. En ik denk dat alle 400 leden van Discgolf in Nederland die aangesloten zijn bij een vereniging, je met alle plezier even een paar keer een schijf in handen geven om er mee te gooien. Om toch echt even de discgolfworpen uit te proberen. En ja, vanuit daar maak je al heel gauw nieuwe vrienden. Maak je al heel gauw nieuwe kennis doe je op over de sport. En ja, dat is toch echt het eerste begin. Een discgolfcourse in de buurt. Daar ga je 100% nieuwe spelers tegenkomen en nieuwe discs leren kennen. Nieuwe worpen, waarvan ik bestaan van tevoren niet wist. Zeker een aanrader. En je kan ook altijd met je eigen Ultimate schijf een rondje doen op een course. Want ook dat is ook nog wat ik zelf fantastisch leuk vind. Met één soort schijf die in mijn ogen voor geen meter vliegt, toch proberen om een discgolf course aan te vallen. Ik kan toch.
Cool. Hey, Louis en Riek, super bedankt dat jullie hier aan mee wilden doen. Vond een experiment geslaagd? Even checken.
Ja. Ik moet het nog terugluisteren, maar ik vond het in ieder geval leuk om te doen.
Dat is zeker leuk om te doen. Volgens mij ben ik de eerste discgolfer, of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. We gaan hier een gewoonte van maken. Dan weten de luisteraars dat vast.
Ja. Ja. Nee, ik vond het fantastisch leuk. En ik hoop dat er mensen zijn die ik zelfs tot lang hier ook nog meekrijgen. En die daadwerkelijk iets met de tips van ons gaan doen, Louis. Het zou mooi zijn als we wat meer kruisbestuiving krijgen tussen Ultimate en discgolf. Want ik zie echt zeker de complementaire kant van beide zie ik in. Dus,
ja, en ik denk ook in de cultuur en in de organisatie dat er heel interessante dingen zijn. Dus nou ja, dat mag Erik allemaal gaan regelen bij de NFT.
Ja,
no pressure, no pressure.
Zeker.
En bedankt, hè?
Dankjewel, Erik.
Graag gedaan.